onderwerp godsbeeld. En dit is, deze studie heet Godsbeeld deel 2. En de subtitel is Liefde, maar niet alleen. En we gaan lezen, voor degenen die dat willen, een van de briefjes van Johannes. Eerste van zijn drie briefjes aan het einde van de Bijbel, vindt u die? 1 Johannes hoofdstuk 4 en dan de versen 7 tot en met 16. En Johannes is al op hoge leeftijd en dat zie je ook aan de briefjes. Ze zijn kort, maar ze zijn rijk aan geestelijke inhoud. En het is zijn bedoeling om, voordat hij zal sterven, voordat de Heer hem thuis haalt, de gemeente nog zoveel mogelijk bagage mee te geven, ook in de brieven. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je weinig tijd hebt, dan wil je het belangrijkste doorgeven wat jij meent dat het is aan de volgende generatie. En daarom zijn die briefjes van Johannes zo waardevol. Oké, 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, als hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem of haar. Er zijn nogal wat misvattingen over het beeld van God. De grootste misvatting die je kunt hebben, is dat je denkt dat er geen God is. Er zijn nogal wat mensen die dat denken vandaag de dag. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De Bijbel noemt je dwaas als je God ontkent. Maar er is nog een andere misvatting, ook een klassieke misvatting, van mensen die wel in God geloven, maar die een vervormd beeld hebben van God. En dat komt omdat ze bepaalde eigenschappen van God uitvergroten. En niet beseffen dat God, dat de eigenschappen van God allemaal even volmaakt zijn. Zoals een hand volmaakt is met vier vingers en een duim en een palm en een pols, zo zijn de eigenschappen van God volmaakt. Als ik onverhoopt een stukje van mijn vinger kwijtraak, is mijn hand niet meer volmaakt. En zo moet u dat ook zien met de eigenschappen van God. God kan niet corrupt zijn. God kan niet op één onderdeel wat minder volmaakt zijn, want hij is volmaakt in zijn wezen. Kunnen wij ons niet voorstellen, maar het is zo. Dus denk aan het voorbeeld van de hand. En ik geef u een voorbeeld dat u het nooit meer zult vergeten. Als kleine jongen moest ik regelmatig boodschappen halen voor mijn vader. Daar heb ik mijn conditie aan te danken. Want die liet me artikel voor artikel halen in plaats van alles in één keer. En dan ging ik naar Roes, dat was een houtwinkel, hier in Diemen. Eigenlijk is dat als je hier naar buiten gaat, dan is het de eerste straat aan je rechterhand en dan links was daar een oude houtwinkel. Het is nu afgebroken en er staan nu huizen. En de eigenaar van die houtzaak, meneer Roest, hij was timmerman, en die moest wel eens hout op maat zagen. En dan zette hij mij helemaal in de hoek van zijn zaak. En hij keek me indringend aan en hij zei, blijf daar staan, ik wil niet dat je loopt. En dan ging hij naar zijn zaagmachine om te gaan zagen. En om zijn woorden kracht bij te zetten, liet hij me zijn rechterhand zien en er ontbrak een stuk van de vinger. Die had hij per ongeluk afgezaagd. Dus die hand was niet langer volmaakt. Maar bij God bestaat dat niet. Dus dit voorbeeld vergeet u niet meer. En dan begrijpt u ook dat al de eigenschappen van God volmaakt zijn. Daarom heb ik ook in mijn boekje geschreven, als God bestaat, over het lijden, dat het is niet zo dat de formule is wat veel mensen denken, ten onrechte. Gods volmaakte liefde plus Gods volmaakte almacht is gelijk aan een volmaakte wereld. Want er zijn meer factoren die een rol spelen in de beeldvorming van God en met name van het wereldbeeld. Let goed op, wie een zuiver beeld van God wil hebben, een echt zuiver beeld, die moet a. een ontvankelijk hart hebben, een hart dat ontvankelijk is, niet onnozel, ontvankelijk. B. Hij of zij moet opnieuw geboren worden, omdat je geestelijke perceptie moet worden geopend. Je moet verlichte ogen van je verstand krijgen. Dat krijg je alleen door de wedergeboorte. Kijk naar onze website wat dat inhoudt. En je moet het woord van God leren verstaan en het beeld van God vormen uit de totale Bijbel. En niet een hap-snap stukje eruit halen en daar een theologie van maken. Prosperity preachers doen dat. Andere sectenleiders doen dat. Zo kun je mensen manipuleren. Ja, het staat in de Bijbel. Ja, het staat in de Bijbel. Maar wat staat er omheen? En wat staat er in de hele Bijbel? Jezus zou zeggen, wie een oor heeft, die horen. Nou, we lazen het, God is liefde. En wie in de liefde blijft, die blijft in God en God blijft in hem of haar. Maar hoe weten we dat God liefde is? Er zijn meerdere redenen voor te vinden, maar één vinden we in Psalm 139, vers 14. Het is zo duidelijk. Psalm 139, vers 14. Daar staat, David zegt, ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Ik loof u, zegt David. Waarom? Omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wat bedoelt hij? Nou, wat hebben we van God ontvangen? We hebben zoveel ontvangen. Als je erbij na gaat denken. Als je het gaat overdenken. God geeft ons een zelfbewustzijn. Wat een gave heeft hij ons gegeven. Wij kunnen over onszelf nadenken. Wij zijn ons van onszelf bewust. In tegenstelling tot de dieren. Hij heeft ons een vrije wil gegeven. We kunnen zelf onze keuzes maken. Soms doen de ouders dat voor ons als we klein zijn. Maar later en steeds meer kunnen we onze eigen keuze maken. Dat is een gave. Dat is een grote gave, net als ons zelfbewustzijn. Ik hoop dat u het verstaat. Ik hoop dat je het verstaat. Hij gaf ons het vermogen om lief te hebben. Dat is een uitdaging op zich, maar hij gaf en geeft ons het vermogen om lief te hebben. Hij gaf ons ogen, oren, reuk, tastzin en smaak. Maar hij gaf ons ook een context, een wereld waarin deze gaven functie hebben, want als ik ogen heb, maar niets om naar te kijken, waartoe dienen de ogen? En als ik oren heb en ik kan niet horen, omdat er geen geluid is, waartoe zijn mijn oren daar? Maar God heeft geluiden gemaakt. Wij kunnen de stem van andere mensen horen. We kunnen de prachtige zang horen van, in dit geval, Esther en Paul. En van elkaar. We kunnen de vogels horen, 's ochtends vroeg. Sommigen zijn daar niet blij mee, maar geniet er maar van. Prachtig. Maar we hebben ook onze reuk. Niet altijd een zegen, maar meestal wel. Als je straks weer... Wie heeft er geuren geroken deze zomer, dit voorjaar, van bloemen? Zoete geuren. Heerlijk toch? Is toch heerlijk? Die bloemen hoeven niet deodorant te gebruiken 's ochtends of wat. Maar dat doen ze, omdat God ze dat gegeven heeft. En wij kunnen daarvan genieten. Maar ook onze smaak. Wat heb je aan smaakpapillen als er niets is om te proeven? Als alles naar droog brood smaakt, wat heb je aan smaakpapillen? Maar we proeven de kiwi, we proeven de banaan. We proeven pinda's, cashewnoten. Noem eens wat lekkers. Chocola, Snickers. Ja, Snickers. Geen hint hoor, maar de Snickers zijn op. Henk grijpt meteen naar zijn portemonnee, hoeft niet denk ik. Maar verstaan we dit? We hebben niet alleen het vermogen, maar er is ook een context door God gecreëerd. Waardoor die interactie daar is. We hebben ogen, maar we kunnen de zonsondergang of opgang zien. Niet te vroeg kijken bij de zonsondergang. Je moet kijken tot die oranje-rood is. Hè? Als je een uur te vroeg bent, dan loop je zo met sterretjes in je ogen. Dat is maar een tip. Dus vanuit het woord zien we, krijgen wij een heel goed beeld van God. God gunt ons iets, want we kunnen genieten. Kijk maar, we zijn wonderbaar toebereid. Hij heeft ons ook creatief scheppend vermogen gegeven. We kunnen creatief zijn. We kunnen genieten van kunst. We kunnen genieten van sport. En als we het al niet bedrijven, dan kunnen we daarnaar kijken. Er is zoveel. Allemaal gaven, omdat God van ons houdt. Omdat God wil dat we genieten. Maar het heeft met Gods liefde voor ons te maken. En natuurlijk in Lucas 15 het geweldige voorbeeld van God. Als hij probeert uit te leggen dat Gods vaderliefde, en God is een volmaakte vader. Dus als u een vervelende vader hebt gehad of helemaal geen vader, dat is niet God. God is de volmaakte vader. En als Jezus het hart van God wil laten zien, vooral naar de fariseeën en de schriftgeleerden, dan toont hij ons een vader die twee zoons heeft natuurlijk. En de ene zoon die verpest het grandioos. En er zijn hele erfenis jast hij erdoor. En hij is alles kwijt. En niet omdat hij naar de beurs ging, maar omdat hij een ruig leven leidde. En we zien in dat verhaal, ik ga het niet helemaal uitweiden, maar we zien dat hij welkom is bij de vader. Ondanks zijn ruige levensstijl. Ondanks dat hij het verpest heeft. Ondanks dat wij zouden zeggen, waar haalt hij de gore moed vandaan om nog maar terug te gaan naar huis? Maar hij ging. En hoe werd hij ontvangen? Lees maar, ik ga het niet eens vertellen. In Lucas 15, hoe werd hij ontvangen? Met open armen. Zonder verwijt. Waarom? Omdat God een vaderhart heeft. Een volmaakt vaderhart. Dus ook, ik weet niet wie dit allemaal gaat zien via YouTube, TV. Maar als je denkt dat je het bij God verbruikt hebt, dan heb je het mis. Misschien is je levensstijl of jouw of uw levensstijl verschrikkelijk en durft u het niet eens te vertellen aan andere mensen. Maar bedenk dat God uw levensstijl misschien haat, maar u wordt niet door God gehaat. God haat geen mensen. Sterker nog, God heeft ons lief, ondanks onze streken. Wat een prachtig verhaal. Hoe Jezus het hart van God laat zien. Geen verwijt. Ja, er was zonde. Ja, er was zonde. Maar de terugkeer van die zoon is eigenlijk een moment van bekering. Een moment van spijt. Een moment van bezinning. Dat je denkt, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ik heb het helemaal verpest. Er is geen weg meer terug. Mensen, er is altijd een weg terug. Altijd. Omdat het grote vaderhart van God het kan handelen. Het is volmaakt. En dat is evangelie. Evangelie, kerk, is niet in de eerste plaats, je moet dit en je moet dat en je mag dit niet en je moet... hoort er een beetje bij. Maar het grote van het evangelie is Gods onveranderlijke, onvoorwaardelijke liefde. Dat is evangelie, genade voor recht. Paul heeft er een mooie studie over gegeven. Kun je nog terugzien met terugwerkende kracht. Maar het mooiste beeld van God, het meest perfecte beeld, het scherpste plaatje, vinden we in Johannes. Dat gaan we lezen. Johannes 14, vers 7 tot en met 10. En als dat ons niet enthousiast maakt, mensen, wat maakt ons dan nog wel enthousiast? Want wat krijgen we een prachtig beeld? Wat krijgen we een prachtig beeld? Jezus is aan de vooravond van zijn arrestatie en hij geeft belangrijk onderwijs door aan zijn leerlingen. En een heel mooi hoofdstuk, Johannes 14, maar ook 15. Ja, eigenlijk is heel Johannes mooi, maar goed. Lees die hoofdstukken nog maar een keer. En dan vanaf vers 7 gaan we lezen. En dan zegt Jezus dit. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent u hem en u hebt hem gezien. Filippus snapt dat niet. En dan zegt Filippus. En Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en dat is ons genoeg. En Jezus zeide tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent u mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt u dan, toon ons de Vader? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Een onlosmakelijke verbinding tussen God en de Vader. In de Bijbelstudie, de ooggetuigen, zie je een hele mooie afbeelding. Ik meen in de ooggetuigen deel 1 of 2 of 3, ik weet het niet. Kijk maar. En daar zie je hoe het werkt. God is geest. En God is in de hemel, maar omdat hij geest is, is hij alomtegenwoordig en hij is ook in Jezus. Het was een onlosmakelijke verbinding. Jezus, de geest van God in Jezus, was ook in God. En de geest van God was ook in Jezus. Het was niet gescheiden. Daarom kon Jezus ook die wonderen en tekenen doen. Omdat God met hem was, in hem was. Daarom had Jezus bovennatuurlijke kennis. Daarom kon niemand Jezus voor het blok zetten. Niemand heeft Jezus met woorden vast kunnen zetten. Niemand wint van God van schaken, met schaken bedoel ik. Onmogelijk, ook geen computers. Daarom was Jezus superieur, ook naar zijn vijanden toe. Jezus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Nu zien we het karakter van God, niet het wezen van God, want God is geest. God is zo groot dat je niet zou willen dat hij in al zijn kracht in deze kerk zou komen, want dan, goed, dan zijn we er niet meer. Maar hij komt in verschijningsvorm. Hij kwam als de engel des Heren. Hij kwam in zijn Zoon Jezus Christus. En hij komt nu gereduceerd als in de geest die in ieder van zijn kinderen woont. Als hij genoeg ruimte krijgt, wordt hij ervaren. En het gaat om die gezindheid van Jezus. Want we lazen het, laten we nog even lezen, ons vers. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. En wij hebben dat nodig om navolgers van God te zijn. Dat God in ons blijft. En hoe blijft hij in ons? Door zijn woord, dat we moeten opbergen in ons hart. Maar ook door zijn geest. En de geest van God is een realiteit. En we ervaren hem niet altijd, omdat we nog last hebben van ons vlees en onze oude natuur. En omdat we suf gebombardeerd worden door allerlei informatie. En zijn we al in de stilte en in een natuurgebied, dan hebben we nog die vervelende cellfoon. De gezindheid van Jezus, daar wil ik mee eindigen. Filippenzen 2 vers 1 en 7. Dan zien we wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Dat zien we in een notendop. De brief van Paulus aan de Filippenzen. En dan zien we iets van die grote liefde van God voor u en mij. Maar nog eens bevestigd en heel mooi verwoord door Paulus. Filippenzen 2, 7 versen. En Paulus schrijft aan de Filippenzen. Hij doet een beroep op hen. En hij doet niet zomaar een beroep op hen van jongens, ik heb een vraag. Nee, hij doet een beroep op hen in Christus. Weet u, ik kan het ook doen en u kunt dat ook doen. U kunt een beroep op uw broeder en zuster doen in Christus. Dat wil zeggen, u hebt zoveel ontvangen van God in Christus, dat de kerk, de ware kerk, niet de fonies, ook een beroep op u kunnen doen om Christus wil. Ik wil niet overdreven vroom overkomen. Maar ik heb nog nooit iets wat ik voor God gedaan heb als moeite gezien. Nog nooit. Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd. Het kost me wel moeite, dat is een ander verhaal. Maar ik heb het nooit als moeite in rekening gebracht bij God. Het is een voorrecht. Hij heeft een beroep op mij gedaan in Christus. Ik weet wat mijn Heer heeft betaald voor mij. Dus alles wat ik kan terugdoen, en het staat niet in verhouding, maar alles wat ik kan terugdoen is een voorrecht. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Ik hoop dat we dat begrijpen. Ieder gebed voor een ander. Iedere daad van naastenliefde. Iedere studie, iedere omgang met God, iedere gift, gave. Het is een voorrecht. Goed, we gaan lezen. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Ik herhaal dit. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, maar in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. En hier gaat het om: laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde het God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En hij is aan de mensen gelijk geworden. Wauw. Als je de Bijbel een beetje gaat verstaan, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, dan weet je dat er in het begin informatie was. En de Bijbel noemt het logos, kennis, het woord. Maar logos is veel meer dan woord. Het is gedachte, het heeft heel veel uitleg. En die kennis van het begin, die informatie, die superinformatie, die is mens geworden in Jezus Christus. Daarom staat er, die in de gestalte God zijnde, het God gelijk zijn, niet als een roof, als een buit heeft geacht, maar hij heeft zichzelf leeggemaakt, losgemaakt van de Godheid. Hoe dat technisch in zijn werk gaat, moet je maar aan de Heilige Geest vragen straks in de hemel. Als je het al nog interessant vindt. Maar het woord is vlees geworden. Iets van God kwam in Jezus. Die onlosmakelijke verbinding. En waarom? Hij heeft het God gelijk zijn niet als een roof geacht. Hij werd mens. Hij heeft zich vernederd. En ik had het niet gepland, maar ik krijg dat te binnen en ik wil het dan ook met u delen. Ik heb het vorige keer ook al besproken, geloof ik. Nee, dat is niet de laatste bezuin. We kunnen gewoon doorgaan. Dat bedoel ik. Jezus was thuis. En Petrus liep in het tempelcomplex. En op een bepaald moment komen de hoofdlieden naar Petrus. En die zeggen, hey Petrus, betaalt uw meester het hoofdgeld niet? Dat is een tempelbelasting. En Petrus die krapt aan zijn baard, want dat is een lastige vraag, ik ga het uitleggen. En die zegt, zeker wel. Maar onderweg van de tempel naar het huis waar Jezus verblijft, gaat Petrus nadenken. Ik ben Petrus nu even, ik loop. Ik denk, hoe kan dat? Jezus, Zoon van God, moet die tempelbelasting betalen? Kan toch niet? Hoe zit dat nou? En er staat er, dan komt hij het huis binnen, daar zit Jezus even, in dit geval Marion. Nou, je bent een dochter van hem, dus ja, zo gek is dat niet. Daar zit Jezus en er staat er, als hij binnenkomt, Petrus gaat naar binnen en Jezus was hem voor. Dat betekent niet dat Jezus eerder in het huis was, dat ze wedstrijdje hadden gedaan. Nee, Jezus was hem voor, voordat hij de vraag kon stellen. En dan zegt hij dit, Petrus, van wie heffen de aardse koningen belastingen? Van de zonen of van de onderdanen? En Petrus zegt, van de onderdanen. Dus de zonen zijn vrij, ja. Dan zegt Jezus, Petrus, ga naar het meer, werp een paar vishaken uit en de eerste vis die je boven haalt, die heeft een zilverstuk in zijn bek. Pak dat en betaal het hoofdgeld aan de hoofdlieden, opdat we ze geen aanstoot geven. Weet je wat Petrus dacht? Hoe kan het nou dat de Zoon van God tempelbelasting moet betalen? Hij is toch de Zoon van God? Waarom moet hij tempelbelasting betalen? Maar we hebben hier gelezen, die het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar die heeft zichzelf ontlenigd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Er staat doulos, een slaaf. Daarom waste hij de voeten van zijn leerlingen. En door dat staaltje van macht en door Petrus een opdracht te geven. En reken maar dat hij dat zilverstuk in de bek van die vis zat hoor. Hoe kan dat nou? God stuurt dieren aan. Elia werd gevoed door raven. Biliam werd gewaarschuwd door een ezel. Jona kreeg een enkeltje Nineveh. In een zeemonster. Sommigen zeggen een walvis, dat hoeft niet. Ja, dat kan niet, dat geloof ik niet. Ach mensen, kom op. Hij kan zelfs dood geweest zijn 3 dagen in die vis. In het zeemonster. En God heeft hem, toen hij uitgespuugd werd, heeft hij hem levend gemaakt. God spreekt door dieren. God gebruikt dieren. Want hij is machtig. Hij kan kwakkels sturen naar de woestijn. Mensen wilden vlees hebben, er was geen slager. Hij stuurde kwakkels. Of niet? Voor God geen probleem. Wie heeft er van Belus Conli gehoord? Wel eens Belus Conli. Niemand? Ben ik de enige? Ja toch, Belus. Toen Belus aan het herstellen was van een heel ernstig ongeluk, wat hem eigenlijk zijn leven had moeten kosten. Toen zat hij 's ochtends in de tuin en een half jaar lang kwam er een klein vogeltje. En die vloog en die ging tegenover hem zitten. Een half uurtje of een uurtje tegenover Belus, zoals ik tegenover jou zit. Iedere dag. Daarna is nooit meer gebeurd. Hij zei, ik ben ook niet tegen het vogeltje gaan praten. Want de mensen die... Maar God gebruikt ook dieren. Weet je dat? God kan spreken door vlinders. God kan spreken door een merel. God kan spreken op vele wijzen. Als je het maar wil zien. Iedere keer als ik een musje zie, word ik blij. Zwaan is ook mooi, maar een mus. Want ik weet, zijn oog is op de mussen. Er valt geen één op de aarde. Hij weet het. En ik ga vele mussen te boven. Wij allemaal, we gaan veel mussen te boven. Dus hij heeft het God gelijk zijn niet als een roof geacht, maar waarom? Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Waarom? Voor zichzelf? Nee, voor ons. God is liefde. En we weten allemaal wat er op Goede Vrijdag gebeurde. En ook de avond daarvoor was net zo angstig. was misschien net zo verschrikkelijk, maar mentaal en psychisch. En wat heeft hij een pijn gehad? En een hele hoop zeggen, ja, anderen hebben nog meer geleden. Ja, maar niet vrijwillig. Hij leed vrijwillig. Hij kon om Golgotha heen lopen en zeggen, poepoe, stochterling vader, ik heb mezelf overschat. Ik doe het toch maar niet. Hij deed het wel. En soms heb je een ongelukje en dan voel je en dan begrijp je wat een pijn hij heeft geleden. Een paar maanden geleden, misschien een half jaar geleden alweer, pakte ik een keer wat overmoedig mijn spijkerbroek. Mijn riem zat er nog in met die koppel. En ik pakte hem en ik wilde hem zo aantrekken. En die koppel van die riem die sloeg op mijn bot tussen het huid en die bot. En ik zal zeggen, dat was gloeiende, 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 gloeiende. Wat deed dat zeer? Nou, dan weet je een beetje hoe zeer het doet. Ik kan geen andere dingen zeggen in het huis van God. Maar hij, als je ziet wat hij te voortduren kreeg fysiek, is verschrikkelijk. En geestelijk. En psychisch. En dat deed hij voor ons. Want hij is liefde. Hij heeft onze schuld betaald. Dat is de liefde van God. God is liefde. En u bent geliefd. Dus het is reden om altijd hoop te houden. Altijd. Want het juiste beeld van God. God die niet kan liegen. God is liefde. En de Bijbel zegt van Jezus. We ronden af hoor. De Bijbel zegt van Jezus. Hij is gisteren en hij is heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En hij is het beeld van God. Hij is het beeld van de onzichtbare God, schrijft Paulus in de Korinthe. Dus we hebben een prachtige God met een prachtig karakter. Alleen hij is ook rechtvaardig. En daarom moeten we streven naar een leven van heiligmaking. Niet omdat God ons wil frustreren en ons wil koeieneren, maar omdat hij ons wil beschermen. En hij wil het mooiste wat er in ons is tevoorschijn halen. Dat is het. God is liefde. Dat is ook een beeld van God. En wij zijn niet alleen kinderen van God, wij zijn ook medearbeiders, navolgers van God. En daarom mogen we ons oefenen in die liefde. En dat kost ons wat, want het gaat tegen onze oude natuur in. En we weten allemaal wat dat is. Vader, dank u wel voor het beeld dat zo uit uw woord en uit de werkelijkheid, uit de natuur en door uw Zoon en Geest tot ons komt. Wat een prachtig beeld. Heer, dank u wel dat u de God bent, zoals de Bijbel hem toont. Dank u wel dat u de God bent van liefde. Ook van alle andere eigenschappen, maar de liefde, Vader, de volmaakte liefde. Voor ons persoonlijk. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Heiland Jezus. En dank u, Heilige Geest. Amen.